In Lucas hoofdstuk 7 waren wij in de pericoop waarboven staat Jezus gezalfd door een zondares. Dat laat zich raden. Dat geldt voor de meeste vrouwen, denk ik dan maar laconiek. Bij nader inzien allen. Nee, ik kan niet zeggen voor de mannen, want dan heten het zondaren. Dus ja, het is geen discriminatie, maar het is gewoon een kwestie van welk woord daar gebruikt wordt. En het is een zondares die wij bij nader inzien ook kennen. Daar hebben wij het vorige keer over gehad. Want de geschiedenis van deze zalving vinden wij in de praktijk bij alle evangelisten, dat wil zeggen vier keer, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dat is tamelijk uniek, want zelfs de geboorte van de Heer Jezus vinden wij maar bij twee van de vier evangelisten. En verder eigenlijk nergens, als het er helemaal over gaat. Nou ja, misschien Jesaja 7, maar die is wel vergezocht dan, hè. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Maar toen maar weer. Met andere woorden, het is een belangrijke waarheid. En ik heb geprobeerd u vorige keer te vertellen dat, nou ja, als je hier leest over een zondares die dan toch haar liefde voor de Heer Jezus, voor de Messias eigenlijk, demonstreert, dan zou je je moeten herinneren wat je allemaal in het Oude Testament gelezen hebt. Het probleem is echter, en ik zeg dat niet om iemand iets te verwijten, het probleem is echter dat wij gewoonlijk het Oude Testament niet gelezen hebben en dus het verband ook niet zien. Dat meen ik heel serieus. Maar wie het Oude Testament wel doorgeworsteld heeft, heeft in ieder geval begrepen dat Israël beschouwd wordt als de vrouw van Jehovah. Dat wil zeggen met de Here getrouwd door de wet des mans, of hoe dat maar heten mag, bij gelegenheid, de Mosaïsche wet. En bij nader inzien, aangezien Israël bestond in de praktijk uit twee volken, dan wel twee koninkrijken, vinden we Israël voorgesteld als twee vrouwen, waar in het algemeen weinig goeds over te melden valt, want de beide vrouwen worden beschouwd als zondares. En van een van de twee van die zondaressen wordt uitdrukkelijk geleerd, in de geschiedenis al, maar in ieder geval in het profetisch woord, wordt uitdrukkelijk geleerd dat hij ooit nog eens een keer tot bekering zou komen. In ieder geval als eerste. En alsnog de Heere, de God van Israël, zou dienen. En dat in de praktijk, in de ballingschap, want we praten over weliswaar Israël, maar dan toch niet het Joodse volk, maar dat andere deel. Dat deel dat het eerste overging tot hoererij, want zo wordt het genoemd. Ik zeg het heel voorzichtig allemaal, maar niettemin, dat staat allemaal uitdrukkelijk in de Bijbel. Dat deel van Israël dat weggezonden werd met een scheidbrief, die dan toch in het Oude Testament twee keer zeer expliciet genoemd wordt, maar waarvan dan toch gezegd wordt, of waartegen dan toch gezegd wordt door Jehovah zelf, keer nochtans weder tot mij, enerzijds en anderzijds, en toch zal ik u niet verlaten. Ik zal met u zijn. Het is dat deel van Israël dat opgeroepen wordt om zich te bekeren. Met grote nadruk gebeurt dat ook in Jeremia 3, zoekt u dat maar ooit eens een keer op. Jeremia 3, waar het hele volk Israël compleet wordt voorgesteld door twee vrouwen. En de eerste die maakte het erg bond en die werd weggestuurd enzovoorts. Daarna maakte de tweede het ook nogal bond, dat was Juda. Maar in diezelfde profetie wordt de profeet opgeroepen zich te richten naar het noorden En dat huis van Israël, dat al meer dan 100 jaar, ruim veel meer dan 100 jaar, verdwenen was naar het noorden, dat wil zeggen uiteindelijk in de Assyrische ballingschap, dat wordt opgeroepen tot bekering en er wordt van gezegd dat het zich ook daadwerkelijk bekeren zal. In tegenstelling tot Juda. En met dit soort achtergronden, want u weet langzamerhand dat ik daar wel weken over kan spreken, omdat er zo uitgebreid over gesproken wordt, met name in het Oude Testament, met deze dingen op de achtergrond, of in het achterhoofd, of hoe je dat maar zegt, lees je het Nieuwe Testament en dan lees je over een zondares die tot de Heer komt enzovoorts, en die bovendien dat dan nog doet in het zicht van een fariseer, aan wie nogal wat mankeerde trouwens, want wij leren in ieder geval door de vergelijking van deze schriftplaats bij de vier evangelisten dat de man een melaatse was, dat wil zeggen geweest was, waarschijnlijk, want dat blijkt uit het verband. Maar er was nogal wat mee mis met die man. En bovendien vond hij dat die vrouw maar zomaar niet dat kon doen. En hij zei, als Jezus geweten had wie die vrouw was, dan zou dit niet gebeurd zijn. En de Heer legt uit, maar ik meen dat we dat besproken hebben, de Heer legt uit dat het juist andersom is. Want wie veel vergeven is, die zal ook meer lief hebben. Dat is eigenlijk het idee. Maar dat deze dingen, of dat beter gezegd deze vrouw, in elk geval de uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling, waarin de zaligheid recht zou komen bij de 10 stammen van Israël, hetgeen zou leiden tot bouw, de verzameling, de roeping, de aanstelling, zo je wilt, van de gemeente. Dat lijkt mij een duidelijke zaak. En ik ben altijd geneigd om met te excuseren en dan te zeggen, nou ja, datzelfde geldt eigenlijk voor al die figuren, en ik meen dat echt, voor al die mensen die in de loop der tijd in het Bijbelverslag door de Heere Jezus op een of andere wijze gezegend worden. Of genezen worden, of wat dan ook. Het is altijd hetzelfde verhaal, soms van de ene kant en soms van de andere kant. Het volgende hoofdstuk hebben we de vraag, ik weet niet of u dat zo gauw ziet, boven vers 19 van Lucas 8, familie van Jezus, waarbij de vraag is, wat is eigenlijk, of wie is eigenlijk zijn familie? En dat is dezelfde kwestie dus eigenlijk, hè? Wie is het echte volk van God? Juda of Israël? Waar gaat de zaligheid naartoe? Met wie is de Heer het meest verbonden? En het stukje eindigt, vers 21, dat de Heer zegt, mijn moeder en mijn broeders zijn deze die Gods woord horen en datzelfde doen. We hebben het er later wel over. Maar het zijn niet de Joden die dat woord hoorden en dezelfde deden. Als volk bedoel ik uiteraard, hè? Ongeacht hoeveel Joden dat dan wel deden. Want dat is dan weer een ander verhaal. En hetzelfde geldt ook voor de bezetenen van Gadara vanaf vers 26. En hetzelfde geldt ook voor de bloedvloeiende vrouw vanaf vers 40. Nou ja, enzovoorts en zo verder. Het blijft altijd hetzelfde verhaal. En dat moet ook wel, omdat wij nou eenmaal eerst het Oude Testament gelezen hebben, de geschiedenis en daarna de profetieën. Dat is in de praktijk vaak niet zo, maar daar gaat het niet over. Hè? Maar als men die kent, de Oude Testamentische geschiedenis en daarna de profetieën, dan blijft men met die gedachten zitten. Je eindigt met twee volken en hoe zou het nou gaan? En je weet al uit het Oude Testament dat op een of andere wijze het Messiaanse heil van de laatste dagen en van de laatste tijd eerst terecht zou komen bij wat bij gelegenheid Israël of Efraïm genoemd wordt en pas veel later bij de Joden. En dat verklaart ook waarom inderdaad in Messiaanse tijd niet meteen dat koninkrijk op aarde zal aanbreken, want dat is afhankelijk van Juda. Maar waar Juda niet tot bekering komt, nou ja, komt het Messiaanse heil, om zo te zeggen, bij Efraïm terecht. En dan blijft het koninkrijk dus voor de wereld verborgen. En dat is wat allemaal aangekondigd wordt en uitgebeeld wordt in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Heb je dat nog? Allemaal gebaseerd op de doorlopende heilsgeschiedenis vanuit het Oude Testament in het Nieuwe. En zo heb ik dat dan nog eens een keer verteld met weer wat andere woorden. Maar dat is waar het over gaat, hè. Ik weet niet welke details we niet besproken hebben van die geschiedenis, of dat we ze wel allemaal besproken hebben. Ik dacht dat ik er doorheen was eigenlijk, door het verhaal van die... Kijk even rond of er iemand knikt of nee schudt of zo. Maar ik dacht dat we het allemaal wel gehad hebben. Simon de Farizeeër, die het hoofd van de maaltijd zat, die moest inderdaad leren hoe dat zat, hè. En u begrijpt dat daarmee twee begrippen tegenover elkaar staan. Simon de Farizeeër als uitdrukking van het Joodse volk, en aan de andere kant deze Maria, bijgenaamd Magdalena, de zondares, die dan een beeld is van de 10 stammen van Israël. Ik hoef het niet te bespreken, denk ik, maar in Johannes 12 vinden wij dezelfde zalving, de zalving te Bethanië. Ik heb vorige keer geprobeerd te laten zien dat die geschiedenissen van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes over die zalving wel degelijk met elkaar overeenkomen. Alleen de volgorde der gebeurtenissen die vermeld wordt, die is wat verschillend, maar het is dezelfde omstandigheid waar het over gaat. Ondanks de enige verschillen, maar in Johannes 12, wordt Maria Magdalena, de zondares dus, wordt niet gesteld tegenover Simon de Farizeeër, maar voor die gelegenheid wordt ze gesteld tegenover Judas. Maar ja, daar verandert dus voor de betekenis niks mee. Ook daar staan de twee tegenover elkaar. En of het nou Simon de Farizeeër is, aan het hoofd van de tafel, hier in Lucas 7 bijvoorbeeld, of het is Judas aan het hoofd van de firma, van de penningmeester, de man die geacht wordt de hele zaak te beheren. Als dat niet al te onherbiedig is, als ik zeg zaak, maar er moet toch wat geregeld worden. En die heeft zo zijn ideeën van, ja, dat geld wat uitgegeven is voor die... Het is net een politicus, hè? Erg is dat, hè. Dat geld dat uitgegeven is voor die kostbare zalf is daarmee verspild. Het had beter aan de armen gegeven kunnen worden. En soms denk ik, hadden wij maar zulke politici. Hè? Ja, maar ik vind het wel een mooie. Ik zeg, hadden wij maar zulke politici. Die zeggen, laten we niet al dat geld over de balk smijten aan dingen waar we gewoon aan kwijt zijn, wat niks oplevert. Laten we het aan de armen geven enzovoorts. Iets doen voor de zorg. En wat is er tegenwoordig nog meer populair? Toch? Ik heb van jou altijd begrepen dat de Amerikanen tekort schieten omdat ze niks voor het volk doen. Dat wil zeggen, niet sociaal genoeg zijn. Heb ik toch goed begrepen van je? Ja.
Maar dan halen ze deze tekst bij aan.
Ja, Nee, maar ik bedoel, deden ze dat maar. In plaats van miljarden de grens overgooien naar hier en daar. En net Sinterklaas in een of andere hoek, weet u wel. En je weet nooit in welke hoek het spul terechtkomt, maar kwijt ben je het. En vinden kan je het niet meer, hè. Ze lieten die Spanjaard nog vechten tegen windmolens, maar bij ons geven we miljarden uit aan windmolens en weggegooid geld. Dat weet iedereen. Alleen je wordt niet geacht het hardop te zeggen, want ja, het is religie, hè, dus je moet meedoen en dat soort dingen meer, hè. Heel verschrikkelijk. Maar goed, nou zijn we aan het afdwalen. Waar het maar om gaat, is dat je ook in het Johannesevangelie diezelfde dualiteit hebt, hè? Wie krijgt er zijn, wie doet er zijn zin? Aan welke kant gaat de Heer Jezus mee? Met Judas of met die vrouw? En hier in Lucas, en ook trouwens Matthäus en Marcus, is de vraag met wie gaat de Heer mee? Met die Farizeeën, die Simon, of die zondares? En in alle gevallen is het hetzelfde verhaal. En dat zou je moeten begrijpen wat dat betekent. Ik bedoel, je kunt er je ethiek op los willen laten, maar wat moet je dan? Wat leer je dan uit zo'n geschiedenis eigenlijk? Als u mij vraagt, niks. Ja, ik kan ook wel wat verzinnen. Een beetje creatieveling, die moet er toch een verhaal van kunnen maken, zodat we er weer iets mee kunnen. Zo van, als de Heer ons veel vergeven heeft, dan moeten we hem erg lief hebben. En de Heer heeft ons veel vergeven, dus we moeten hem erg lief hebben. Dat kost inderdaad geld, maar we gaan straks nog wel collecteren. Daar heb ik een praktische toepassing gegeven. En voor dat geld kopen we dan een flesje Nardis, of wat we er maar voor kopen, maar iets nuttigs in ieder geval. Of we geven het alsnog aan de armen. Bedoel, dat kan ik ook wel. Maar daar heb ik ook niet een preek van 15 minuten voor nodig. Want langer mag het tegenwoordig niet. Weet u wel, dat schiet niet op. En waarom staat zoiets 4 keer in de Bijbel? Nou ja, om deze reden. Het is een zaak van die de wereldgeschiedenis, om beter te zeggen, de heilsgeschiedenis betreft. Zie? Waar gaat de zaligheid naartoe? Naar datzelfde volk dat in der tijd als zondares het huis uitgejaagd is met een scheidbrief. Dat is het verhaal. En waarvan de man zei, keer nochtans weder tot mij. Maar dan onder een beter verbond, onder een nieuw verbond. En dat is inderdaad wat gebeurd is. En wat het Joodse volk betreft, ja, die stond erbij en die keken naar en die zou jaloers worden. Dat stond al in Deuteronomium feitelijk. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is, door Lo Ami. 10 stammen waren Lo Ami in de dagen voor de Heere Jezus. En ze zijn alsnog Ami geworden en het Joodse volk is stikjaloers geworden. En daar hebben wij ook de christenvervolgingen aan te danken. Ik bedoel, niet omdat ik het uit de krant heb of uit de geschiedenisboekjes, maar gewoon uit de Bijbel. Daar vind je dat, hè? De vijandschap tegen de Heer Jezus Christus en zijn tegenwoordige werk werd geïnstigeerd door, dat wil zeggen, kwam van de Joden. Lees het maar na. Niet alleen bij de evangelisten, maar daarna in Handelingen en zelfs nog tot in Openbaring aan toe, als het er nou helemaal over gaat. Kortom, het zijn zeer herkenbare dingen en als u mij vraagt, het is ook op geen enkele wijze twijfelachtig. Waarna wij terechtkomen in hoofdstuk 8. Ga heen in vrede. Vrede is het laatste woord van hoofdstuk 7. Ik vind hem wel mooi, omdat die schriftgedeelten die spreken over Messiaanse tijd en de zegeningen van de Messias, zonder dat er meteen sprake is van de openbaring van het koninkrijk, die maken inderdaad melding van mijn verbond des vredes zal op hen rusten, enzovoorts. Hè. Dan heet het inderdaad vrede. Terwijl over de Joden in hetzelfde verband gezegd wordt, die roepen elkaar vrede toe, maar er is geen vrede. En als ze zeggen dat het vrede is, die tijd moet nog komen trouwens, dan zal er haast de verderf hen overkomen. Maar mijn verbond des vredes, zei de Heer, zal ik met hen sluiten, maar dan gaat het primair niet over Juda, maar in de eerste plaats over de 10 stammen van Israël, want daar zou dat terechtkomen. Vrede in de zin van de strijd is voorbij, het oude verbond is beëindigd, het nieuwe is aangebroken. En er sprake zelfs van een nieuwe relatie. Maar goed, daarna lezen wij hoofdstuk 8. En het geschiedde daarna, met andere woorden, wat hier nou verteld gaat worden, hangt samen op een of andere wijze met het voorgaande, met hoofdstuk 7. Het geschiedde daarna dat hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere. Ik moet het zo wel zeggen. Dat, kijk, als je deze geschiedenis van die zalving leest in Johannes hoofdstuk 12, dan is er geen daarna. Chronologisch, tijdrekenkundig. De andere dacht namelijk Of was het 2 dagen later, dan wil ik nou afwezen. Dat wil me zo gauw niet te binnen schieten. Maar daarna trokken ze van de Heer Jezus en zijn discipelen... trokken vanuit Bethanië, hier was, daar was dit... trokken ze van Bethanië naar Jeruzalem... en vindt dus de zogeheten intocht in Jeruzalem plaats... en 5 dagen later de kruisiging. En de uitdrukking het geschiedde daarna... die betekent niet noodzakelijk dat wat nu volgt plaatsvond nadat eerst deze zalving had plaatsgevonden. En misschien denkt u, maar ik zie het toch zo staan. Dan moet ik u zeggen, dat zou kunnen, maar het berust op een misverstand. Dat is namelijk dat dat daarna net zo goed kan betekenen dat er nu... na het voorgaande nog een andere anekdote volgt. Dat wil zeggen, nu wordt er nog een verhaal verteld... dat niet noodzakelijk later plaatsvond... maar dat daarna verteld wordt. Heb u dat? En ik zeg niks bijzonders, dat heb ik ook niet zelf uitgevonden. Dat is een algemeen bekende omstandigheid... in deze, met name in de evangelie, in het Bijbelverslag... waarbij de gebeurtenissen niet noodzakelijk vermeld worden... in de chronologische, in de tijdrekenkundige volgorde. Hetzelfde gedeelte in Johannes, daar heeft niemand enige twijfel over trouwens... dat dat wel in de goede volgorde, in de, dat wil zeggen in de chronologische volgorde staat... Maar bij deze evangelisten ligt het in ieder geval bij betrekking tot deze dingen tamelijk door elkaar. Kortom, dat daarna betekent feitelijk gewoon, er komt nu nog een verhaal en het is verwant aan het voorgaande. Hebben jullie dat? En beter kan ik het niet uitleggen. Soms denk ik, dat zou het beter moeten kunnen, maar dat, ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Het geschiedde daarna. Daarna krijgen we de volgende geschiedenis. Niet op de kalender of in de agenda, maar in het verslag. Mocht u de moeite mee hebben, oh, dan heb ik nog talloze voorbeelden waarvan dat zo zonder meer duidelijk is. Men nemen bijvoorbeeld, maar nee, dan wordt het moeilijk, dan, heb je, dan schet ik u aan het werk. Men nemen bijvoorbeeld de profetieën van Daniël. Dat is makkelijk, want het zijn allemaal... verschillende profetieën, die hangen allemaal aan elkaar per hoofdstuk. Elk hoofdstuk is weer een ander deel van het verhaal. Maar ze staan niet in de chronologische volgorde. Dan staat er wel dat het was in het zoveelste jaar van Darius. Maar als je de jaartallen kent, dan zul je zien dat wat eerder plaatsvond later vermeld wordt... en wat later plaatsvond eerder vermeld wordt. En waarom dat is... omdat die hoofdstukken en die geschiedenissen niet noodzakelijk... nou ja, in ieder geval blijkbaar niet vermeld worden in de volgorde waarin het plaatsvond... maar ze worden aan elkaar gekoppeld en bij elkaar gezet... aan de hand van de inhoud van die profetie... en niet op volgorde van waarin die profetieën kwamen. Mag niet al te moeilijk zijn. En daarna heb ik er nog veel moeilijkere. Dat zijn bijvoorbeeld de profetieën van Jeremia... waarvan sommige inderdaad, sommige hoofdstukken gedateerd zijn... in het zoveelste jaar van Jojakim of wat het maar was... Hè, het zoveelste jaar van Nebukadnezar enzovoort. En dat blijkt inderdaad dat er hoofdstukken zijn... die qua gebeurtenissen helemaal uit hun verband gehaald zijn. Maar ze staan met elkaar in verband toch... vanwege de inhoud van die profetieën. Daarom staan ze bij elkaar... maar ze dateren oorspronkelijk van verschillende data. Daar is echt niks bijzonders aan. En dat is het enige wat ik u nou probeer te vertellen. Het hoeft niet noodzakelijk in de volgorde waarin het gebeurd is. En bij gebrek aan inventiviteit voor het maken van een film... of het schrijven van een boek, men weet het niet boeiend genoeg te vertellen... heeft men uitgevonden dat je de hoofdstukken ook wel door elkaar kunt gooien. En dan als lezer zit je bij elk nieuw hoofdstuk te puzzelen... over wie gaat het in vredesnaam en hoe zit het ook alweer. En dan ben je 5 hoofdstukken verder, of 3. En dan denk je, oh, nou begrijp ik het. Dat zat zus en zo. En dan lijkt het net een mooi ingewikkeld verhaal. En in de praktijk is het gewoon een heel simpel verhaal. Maar men heeft het boeiend gemaakt door je voor dit soort puzzels te stellen onderweg. Dat is een truc om moeilijk te maken. Je kent toch ook die films die beginnen waar het verhaal eindigt? Je krijgt eerst te zien hoe het afloopt. En dan gaan ze je langzamerhand vertellen hoe het zo gekomen is. Dat heet de flashbacks, dat weet u toch, hè? Ik bedoel, dus niks nieuws. Zo gaat dat soms. Of het handig is om het zo te doen. Nou, van die films niet, want ik vind het veel te ingewikkeld. Dan moet je je toch inspannen om het verhaal te destilleren. En als het klaar is, dan denk je, nou moet ik hem eigenlijk nog een keer zien. Want je bent zo afgeleid door hoe hing het samen en wie was wie ook alweer. Heb u dat? Ik zie u lachen. U hebt dat dus ook. Het zal wel aan mijn leeftijd liggen. En dan gaat het nog veel te snel ook, hè. Ja, maar goed. Zo werken die dingen nou eenmaal. Maar een goed systeem, want de Bijbel doet het tamelijk systematisch, is om die profetieën die min of meer hetzelfde beogen, dezelfde inhoud hebben, om die bij elkaar te zetten, ongeacht welke datum erboven staat, in de zin van wanneer die profetieën dan kwamen. Heb je dat? Beslot, het is niet een kinderbijbel waar het netjes, waar je het hele verhaal kunt vertellen. En toen, bij elke zin, hè? En toen, en toen, en toen. Elke zin begint met en toen, en toen, en toen. Let u maar op, als kinderen een verhaal beginnen te schrijven, beginnen alle zinnen met en toen. Nou ja, dat was in mijn dagen zo. Dat is lang geleden, maar ik denk dat het nog zo is. Die weten niet anders dan gebeurtenissen één voor een aan achtereen volgens. Maar handiger wordt het als je al die verschillende verhalen kunt rubriceren, niet op volgorde van datum, maar op volgorde van inhoud. Dat is trouwens het Nieuwe Testament ook gebeurd met de, laten we zeggen, de Nieuwtestamentische brieven. Die staan in onze Bijbels niet op volgorde van waarin ze geschreven zijn. Daar is ook een goede reden voor waarom dat niet zo is. Het maakt namelijk voor ons geen bal uit. Ik wil het graag even zeggen. En ook grof. Het maakt namelijk geen bal uit in welke volgorde ze geschreven zijn. Bovendien, in het algemeen, wij weten niet eens op welke volgorde, in welke volgorde ze geschreven zijn. Echt niet. En als we het toch weten, dan moeten we destilleren uit wat er in die brieven staat. Hoort u wat ik nu zeg? Voor zover we de volgorde van briefschrijven kennen, is het op grond van wat er in die brieven staat. Zodat u nooit, maar dan ook nooit, aandacht moet geven aan de lui die beweren dat wat in de brieven staat bepaald wordt aan de hand van de volgorde waarin ze geschreven zijn. Dat is namelijk net andersom. Men doet het wel, hè. Men zegt, ja, maar dit is een vroege brief of dit is een late brief, met name van de apostel Paulus. En aangezien het een vroege brief kan het nog niet daarover gaan. Maar hoe weten wij dat het zo'n vroege brief is? Uit de inhoud. Dus dan moet je de zaak daarna niet omdraaien. Dan doe je net als wat die evolutionisten doen. Hoe weten we hoe oud die vondsten zijn? U weet wel, men graaft de aarde af, hè? En allerlei vondsten. Hoe weten we hoe oud die artefacten zijn? Dan wel die dingen van de fossielen. Dank u, zuster. Fossielen? Ja. Hoe weten we hoe oud die zijn? Aan de hand van de aardlagen waarin ze gevonden worden. Let op. Waarna een andere vraag is, hoe weten we hoe oud die aardlagen zijn? En dan is het antwoord aan de hand van de fossielen en artefacten die daarin gevonden worden. Met andere woorden, ze kletsen maar wat. Inconsequent. En dat doen ze met de Bijbel dus ook, met name met de Nieuwtestamentische brieven. Hoe weten we wanneer het geschreven is? Aan de hand van de inhoud. Maar dan moet je niet de zaak daarna omdraaien en zeggen dat de inhoud bepaald wordt, of de betekenis van de inhoud bepaald wordt door de datum van wanneer die brief geschreven is. Het is trouwens onzin, want als dat laatste zo was, dan had er een datum bij moeten staan. Bij elke brief, en dat is niet het geval. Ik besluit daaruit dat het dus inderdaad niks uitmaakt. En ik heb het trouwens nog nooit... En u weet, dat doe ik al jaren, vers voor vers die brieven bespreken en dan... en weer overnieuw, en weer overnieuw. Ik heb nog nooit gemerkt dat het ook maar enige rol speelt... wanneer die brief geschreven is, en welke brief dan ook. Maakt voor de inhoud niks uit. En andersom ook niet. Je hoeft niet te weten wanneer geschreven, het maakt namelijk geen verschil. Het is gewoon nieuwtestamentische waarheid. En als je denkt dat het toch wat uitmaakt, zit je dus logischerwijze ergens op een verkeerd spoor. Ik meen dat echt, het is niet anders. Mijn vader zei altijd, als we hadden moeten weten wanneer die dingen geschreven zijn, had er wel een datum opgestaan. En dat zei hij trouwens ook over artefacten en fossielen. Hoe weten we zo goed hoe oud die dingen zijn, die vondsten in de aardbodem... Ja, zei hij dan, dat komt, dat weten we zo goed, omdat er een datum op staat, hè. Niet dus. Met andere woorden, trek er je helemaal niks van aan, want je kunt daar helemaal niets mee. Goed. Nou, weer terug naar... En het geschieden daarna. Dat wil zeggen, en hierna volgt de volgende geschiedenis... die men dus zou lezen in verband met de voorgaande. Anders had het kunnen zijn, en ook geschiedde het. Of er was er eens, enzovoorts. Hè. Maar het geschiedde daarna, volgt nog in. Dat hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, want een dorp heet een vlek. Hè. Ik weet niet waar dat woord vandaan komt. Waarschijnlijk een vlekje op de kaart of zo. Ik weet het niet. De ene stad en vlek tot de andere... predikende en verkondigende het evangelie, de blijde boodschap van het Koninkrijk Gods. En de 12 met hem. Van evangelie, dat weet u langzamerhand, hoop ik. Evangelie moet ik zeggen dat het niet eens maar betekent blijde boodschap, want dat is een afgeleide betekenis. De echte betekenis is die van een boodschap die te verwachten was, hè. Aangekondigd was. Met andere woorden, dat Koninkrijk Gods was aangekondigd... en dat het gepredikt wordt nu... en dat het heet evangelie... dat is omdat het nabij is... omdat het binnen afzienbare tijd inderdaad gevestigd... dat wil zeggen, opgericht zou worden. Het Koninkrijk Gods. Vind je de term Koninkrijk Gods dan aangekondigd in het Oude Testament... Dan moet ik u zeggen, nee, zo letterlijk niet. Überhaupt letterlijk kan niet eens, want dit is natuurlijk Grieks en niet het Hebreeuws van het Oude Testament. Maar wat je wel vindt in het Oude Testament, en dat is je niet ontgaan natuurlijk, want je hebt het Oude Testament gelezen, hebben we net vastgesteld, helemaal de geschiedenis gevolgd. En dan heb je alsnog vastgesteld... Misschien wat laat, maar alsnog vastgesteld dat zo'n koninkrijk werd aangekondigd reeds op bladzijde 1. Dan wel in Genesis 1. Over de mens die de aarde zou onderwerpen en daarover zou heersen. En het volgende debakel, dat wil zeggen er is niks van terechtgekomen. Waarna wij de lijn van de koninklijke familie volgen vanaf de eerste bladzijde. Nou ja, vanaf hoofdstuk 4 dan. Begint meteen al moeilijk met die twee zonen. En bij nader inzien toch 3. En de derde was het dan. Hè. Dus daar krijg je Adam, Seth, Kenos, Enam, Mahalalel en zo verder tot Noach. En van Noach volg je het dan verder, want het staat gewoon in de Bijbel. Volg je die koninklijke familie en dan wacht je tot die man komt, die Adam, die mens, die zoon van Adam, zoon des mensen dus, die dat koninkrijk over de aarde zou oprichten. Maar er komt allemaal weinig van terecht. En op den duur zegt de Heer, nou weet je wat... het is nou zo'n hoe heet zoiets netjes? Een mooi woord voor zootje? Chaos. Nou ja, het is nu zo'n toestand geworden in de wereld, met dank aan Hilterman. De ouderen onder ons wel bekend. Het is nu zo'n toestand in de wereld geworden. Weet je wat, daar is niks meer aan te beginnen. We doen het andersom. We halen er iemand uit. En iemand uit de koninklijke familie werd afgezonderd. Die heette Abraham. Kleinzoon van Sargon, achterkleinzoon, weet ik het wat het maar was. We halen iemand eruit, van Serug. Abraham, we halen hem eruit. En die zegt, ga maar naar dat land en dat zal ik je geven. Dan zetten we daar de lijn wel voort. En de Heer liet de volkeren voor wat het was. Is geen eer aan te behalen. En hij zegt, dan maak ik zelf wel een volk en zelf wel een geslacht. En dat is ook gebeurd. En de lijn loopt dan verder langs Abraham naar Isaac, naar Jacob. U weet, het was helemaal niet zonder problemen. En dan wat het koningschap betreft, het is omstreden, want ja, is dat dan geen eerstgeboorterecht? Nou, wat koningschap betreft gaat de lijn verder via Juda en Peres en zo verder. Via Boaz en Rut, weet u nog, en al dat gedoe. Maar ging het verder naar Izei. En toen was het ook een heel gedoe. Maar ja, hij had toch nog... Oh ja, er was nog een zoontje. Ze waren er ook zoveel, ze waren er één kwijt. Maar goed, de allerjongste werd dan van achter de schapen weggehaald. David, weet u wel. En de Heer zei tot David, ik zal jouw huis bouwen. En dit is definitief, dit is... Zo loopt de koninklijke lijn. Kortom, al die tijd dat ik nu sta te praten, praat ik over een koninkrijk dat de Heer beloofd had te zullen maken. Heb u die nog? En de naam David beklijft. Want. Kleeft, oké. Okay. De naam David beklijft, dat weten we ook zeker, omdat de bewijzen valt makkelijk uit de Bijbel, dat de naam David later gebruikt wordt voor zijn afstammelingen en meer specifiek voor de uiteindelijke erfgenaam van al deze beloften, want de naam David wordt in de Bijbel wel degelijk gebruikt, zo rechtstreeks voor de Messias. Mijn knecht David zal koning over hen wezen. Of ze zullen zoeken de Heer hun God en David hun koning. Hosea 3. En dat soort uitspraken meer. David dus. En het Davidische koningshuis. Nou, dat koninkrijk gaat het over. En zo wordt het dan toch nog kerstfeest. Kom ik hier nog terug voor kerst? Klopt wel, hè?
Ja.
Nee.
21.
Wel?
21.
Oh. Nog net, of nee. En zo werd het dan toch nog kerstfeest, want u weet dat Jozef en Maria, de wettige ouders in elk geval, maar daar hebben we het over gehad naar aanleiding van Lucas 3, de wettige ouders in elk geval van de Heer Jezus, waren allebei uit het huis en geslacht van David. En tot Maria was gezegd, daar zullen we dus ook over gehad hebben. Tot Maria was gezegd, en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En dan hebben we even gauw 4000 jaar samengevat. En een paar heel moeilijke zaken tussenuit weggelaten. Want ja, dat weet toch verder weinig mensen, dus laat maar zitten. Maar dit is de doorgaande lijn. En die krijgen we dus. En inderdaad, Lucas 3, maar ook Matthäus 1 nemen inderdaad die lijn op. Van die erfgenamen van de troon. Want inderdaad, de troon is erfelijk. Dat staat in onze dagen allemaal ter discussie. Al heel lang. Maar goed, dat doen we maar niet aan mee. Het is nu eenmaal goddelijk recht. En dus het is erfelijk op een of andere wijze. En die lijn wordt gevolgd. En als dan evangelie van het Koninkrijk Gods gepredikt wordt, dan moet je concluderen dat de term Koninkrijk Gods, hoewel het ook had kunnen zijn Koninkrijk der Hemelen of zo, hè, de term is voor dat Koninkrijk waarover we het nu al 973 bladzijden lang hebben. Ik bedoel, vanaf bladzijde 1. Hoe gaat het met het koningschap? Even een steekproef naar David, naar Daniel. Waar gaat het over in Daniel? Over dat koninkrijk van het huis van David in Jeruzalem en over het Joodse volk zoek is. En het is ook nooit meer teruggekomen, overigens, sinds die dagen. Sinds de Babylonische ballingschap dus. Maar de profetie gaat daarover. En legt uit dat na verloop van allerlei andere koninkrijken die macht zouden hebben over Jeruzalem, dan toch niettemin de troon van het huis van David zou hersteld worden in Jeruzalem. En dat alsnog dat Messiaanse Rijk zou aanbreken, dat Koninkrijk van de Steen uit hoofdstuk 2 van Daniël, dat heel dat beeld van Nebukadnezar uit die droom, kortom al die wereldrijken, tezamen in één klap zou vernietigen. Een klap die weliswaar wat lang nadreunt, maar het is niet in mijn officieel één klap. En daar gaat het om, hè. En lees het maar na, dat is waar het over gaat. En dan staat hier, hij predikte en verkondigde het evangelie van het koninkrijk. Nou, dat koninkrijk is dit koninkrijk. Dat koninkrijk wat de Heer beloofd had. Dat koninkrijk met een koning uit het huis van David, enerzijds. Anderzijds, dat koninkrijk waarvan de Heere zelf, Jehovah zelf, de koning zou zijn. Dat is het oude dilemma voor de Joden. De evangelisten spreken erover, de brieven trouwens daarna ook nog wel. De kwestie van wie is de Messias, wie is de Christus, wiens zoon is hij. En u weet hoe het dan gaat, ik zeg het nu kort, maar u kunt het zelf allemaal terugzoeken in uw Bijbel. Het antwoord dat de Heer kreeg was, dat is de Messias, dat is de zoon van David. En toen zei de Heer Jezus, maar hoe kan het dan dat David hem zijn Heer noemt, als het zijn zoon is? En het antwoord is, natuurlijk, omdat die zoon van David aan de andere kant is, via een andere lijn, de zoon van God. En dat is precies wat er staat in 2 Samuel 7 in de beloften aan David. De Heer zegt, David, je zult een zoon hebben, maar hij zal ook mij ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En daarom heet dat koninkrijk het koninkrijk van God. Het heet ook koninkrijk der hemelen, omdat het vanuit de hemel naar de aarde zou komen enzovoort. En in de hemel bepaald is. Maar het heet ook gewoon het Messiaanse Rijk, het koninkrijk van de Messias. En dus het koninkrijk van de troon van David hier op aarde. Dus één en hetzelfde ding. Ja. En in het Jodendom is men het hemelse aspect daarvan kwijtgeraakt. En verwacht men de zoon van David. En in het christendom is men het aardse aspecten van kwijtgeraakt. En verwacht men de zoon van God op de jongste dag, maar geen aards koninkrijk. Heb je dat nog? En men zegt, dat moet je allemaal vergeestelijken. En de Joden zeggen, met geestelijke dingen hebben wij niks. Bij ons is alles tastbaar en zichtbaar. En wij doen en wij handelen en werken. Dat is zo. En dat het evangelie heet, ja, zo zit dat. Het woord evangelie wil zeggen dat het gaat om iets dat te verwachten was. En als het een keer zover is, dat wat verwacht werd, als het een keer zover is, wordt dat verkondigd en dan heet dat bazar in het Hebreeuws. Of het heet evangelie met de Griekse variant. Dat wil zeggen, de boodschap die tevoren beloofd was. Zo staat het ook trouwens letterlijk in Romeinen 1, vers 2. Nou, vers 1 en 2. Het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. Want dat is wat evangelie per definitie is. Een boodschap die tevoren beloofd was. En als u zegt, maar waarom staat het er dan bij? Dan zeg ik, nou, om dat zeker te maken voor ons. En de andere antwoord is, omdat het woord evangelie een Grieks woord is, waarvan je die betekenis niet zo makkelijk terugvindt, maar het is een Hebreeuws woord van oudsher, het is ontleend aan het Oude Testament. En daar betekent het absoluut dat het gaat om iets dat te verwachten was. En dus, ze predikte het evangelie van het koninkrijk. En dus dat het nieuwe verbond zou aanbreken binnenkort, nabij was, weet u wel. Dat is wat je bij gelegenheid ook leest. Het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Maar daarmee in het algemeen nieuwtestamentische tijd, of met een nog klassiekere, maar volstrekt bijbelse uitdrukking, de laatste dagen zouden binnenkort aanbreken. Het is verbijsterend. Ik ben een of ander boekje aan het lezen van, schrikt u maar niet, maar het is een boekje van iemand die heel veel boeken over de Bijbel geschreven heeft en tegelijkertijd een vrijmetselaar was in Engeland. En ik sta verbaasd eigenlijk toch over hoe goed die man zijn Bijbel kent. En ik meen het ook oprecht, dus volstrekt een gelovige. Ja, en een vrijmetselaar. Maar ja, u weet, vrijmetselaars die staan in een heel kwaad daglicht. En vooral christenen zorgen daarvoor. Ik weet niet waarom. Beschouwen ze het als concurrentie of zo? Dat ze er tegen moeten schoppen? Ik weet niet wat dat is. Maar in ieder geval... De man zette onder andere uiteen, en ik vond het wel aardig, dat iemand uit een hoek waarvan je het niet echt verwacht, die zette uiteen. Oh, nou ja, die zette niet uiteen, die vertelde gewoon dat de uitdrukking de laatste dagen of te dier tijd in het Oude Testament, dat altijd spreekt over Messiaanse tijd. En Messiaanse tijd, en dus de laatste dagen, de eindtijd is begonnen bij de komst van Christus. En dat is volkomen juist. Het kost mij altijd moeite om dat uit te leggen, maar de man schrijft het gewoon. Maar ja, dat was wel in 1874 trouwens. Toen wisten ze nog heel wat meer van de Bijbel dan tegenwoordig, want onderweg zijn ze sinds de zogenaamde hogere schriftkritiek, zijn ze de hele Bijbel eigenlijk kwijtgeraakt en weten ze niet meer wat al die termen betekenen. Maar zo is het, hè. Messiaanse tijd. Nou goed, dat is wat gepredikt wordt. Het is nabijgekomen. De heer deed dat. Hij reisde van stad tot vlek, van de ene tot de andere, predikende en verkondigde het evangelie van het koninkrijk Gods. Waarom ook niet? Hij zal de erfgenaam zijn van dat koninkrijk. Hij zal de definitieve koning zijn, enzovoorts. Hij was de koning waarover al die profeten gesproken hebben, vanaf bladzijde 1. Toch? De mens naar Gods beeld en gelijkenis. De Messias. Nou ja, hij moest dat nog worden na zijn lijden en dood, of nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht zou hebben, met dank aan Hebreeën 1, vers 3 ongeveer. Maar dat is wat hij deed. En dan staat er, en de 12 waren met hem. Ik vind het wel leuk, want als je nou heel weinig weet en zomaar een beetje verdwaalt, maar je hebt wel het Oude Testament gelezen, en dan kom je hier zo in Lucas 8, vers 1. De 12 waren met hem. Welke 12? Dan denk je toch het eerst aan 12 stammen van Israël, die in ieder geval verdeeld waren in 10 en 2, min of meer officieel. En waarvan je in het Oude Testament leert dat ze uiteindelijk samen als één volk in dat koninkrijk zouden terechtkomen. Dat ze, Ezechiël 37, dat ze niet meer twee volken, niet meer twee kudden zouden zijn, maar één volk onder één koning, enzovoort. Efraïm en Juda. Eén in de handen van de Messias, om zo te zeggen. En hier lees je over hem die je kent als de Messias. Hij predikt het koninkrijk Gods en de 12 waren met hem. Is toch aardig? En dan heb je het weer over precies hetzelfde. En dat is niet wat ik met opzet doe, hoor. Je hebt het weer over die twee die tegenover elkaar staan, maar die één zouden worden. Alleen zijn nu de 12 discipelen. Staan de 12 discipelen dan voor de 12 stammen van Israël? Dan moet ik u zeggen, nee, zo zit het niet echt. Maar 12, het is meestal veel abstracter, hè, Bijbelse symboliek. Het probleem van de symboliek is dat men gewoonlijk niet voldoende doorziet. 12 staat voor heerschappij. Dat zit. En als het dus gaat om het koninkrijk, dan is het gerelateerd aan 12. En als het gaat over Israël, een volk van koningen en priesters, en over een Israëlitisch wereldrijk, bestaat het rijk officieel uit 12 stammen. Beetje geforceerd, want er zijn er eigenlijk 13. Maar ja, er worden er nooit meer dan 12 genoemd. In welke samenhang dan ook. Dus vooruit maar weer, 12. En in het Nieuwe Testament, waar het koninkrijk nog niet letterlijk zou openbaar worden hier op aarde, vind je niettemin toch 12. En dat zijn de eersten die uitgezonden worden om dat evangelie van het koninkrijk te prediken. Of hoe dat maar heten mag, hè. Kijk, dat is hoofdstuk 9. Daar begint hoofdstuk 9 van Lucas mee. Uitzending der 12. En hij zond hen heen, vers 2, om te prediken het koninkrijk Gods. En de kranken gezond te maken. Waarom ook niet? Want dat is ook wat in de oud-testamentische profetieën was aangekondigd. Zelfs als u mij vraagt lichamelijke genezing, want dat speelt een belangrijke, nou, dat is niet het goede woord, dat heeft een belangrijke functie in de, zelfs in de 1000 jaar. Waarin mensen ook een ontzettend hoge leeftijd zouden bereiken trouwens. Niet dat er geen dood meer is, maar toen maar. Maar de profeten kondigen dat aan. En dat zouden die 12 wel doen. Daarom zijn het de 12. Neem niet weg dat we bij gelegenheid onder die discipelen inderdaad bepaald worden bij die 2 volkeren van Israël. Maar ja, dat is pas dat is later inderdaad in de positie van die ene Judas. De Iskariot, weet u wat, want zo wordt hij genoemd, de Iskariot. Judas Iskariot. Die Judas die dus zei, die dus de penningen had en zei van, kan dat geld wat beter aan de armen gegeven kunnen worden. Een socialist bij uitstek, denk ik wel eens. Maar vooruit.
Hè? Hij meende het niet.
Hij meende het niet, oké.
Okay.
Oké, okay. Dan hoort hij dus van een ander. Hij was schijnsocialist, salonsocialist eigenlijk. Ja, daar komen wij ook in om in onze dagen. Maar toen maar weer. Maar dat Judas in beeld is van het Joodse volk, dat lijkt me duidelijk. En als er van Judas staat dat hij verpletterd zou worden en dat een ander zijn opzienersambt zou nemen enzovoort. Want er staat allemaal over Judas, met name in Handelingen 1. Dan moet ik u zeggen, ja, maar het zijn wel uitspraken uit het Oude Testament dienaangaande. En die gaan dan toch niet over de persoon van Judas primair, maar gaan over het volk van Juda. Dat is makkelijk aan te tonen. Hebben u dat nog? Judas is daar een beeld van. En als er dan staat, een ander nemen zijn opzienersambt, en de man, de open plaats van Judas, na diens dood, wordt ingenomen door een Matthias, dan zou je moeten begrijpen dat de Judas, die van toneel verdwijnt, een beeld is van het Joodse volk, en dat die Matthias, van wie we later in de Bijbel niets meer horen overigens, om voor de hand liggende redenen, een type is van de 10 stammen van Israël. Maar hij was wel een van de 12. Heb je dat nog? Ja, we horen wel wat van hem, maar dat is dan niet meer in de Bijbelse geschiedenis. Maar goed, dat is ook verder buiten beschouwing. Maar de Heer predikt en de 12 waren met hem. Dat is allemaal symboliek. Natuurlijk was het letterlijk zo, maar dit verslag, hè, de 12 waren met hem. En sommige vrouwen die van boze geesten en krankheden genezen waren, o jee. En of ziet u het verband met het voorgaande schriftgedeelte? Hopelijk. Want daar ging het immers over die zondige vrouw. En we hebben wat schriftplaatsen vergeleken bij de 4 evangelisten. En kwamen tot de conclusie dat zij Maria heette. Want dat staat in elk geval in Johannes 12, in dat verslag. In vers 3. Van Johannes 12. En nu staat er, sommige vrouwen die van boze geesten en krankheden genezen waren, namelijk Maria, genaamd Magdalena, van welke 7 duivelen uitgegaan waren. En u weet nou wie dat is dus, hè? Dat is die zondares uit het voorgaande verhaal hier. En onder verhaal versta ik niet een verzonnen iets, maar een verslag, hè. Er wordt verhaald dat. Een verslag. Verslag vind ik altijd een raar woord. Hoezo? Slaapt men er maar een slag naar? Of wat? Een verslaggever. Hè? Wat, loopt zo'n man rond met een knuppel? Slaat hij er maar wat op los? Doet hij er een slag naar? Ik begrijp die dingen nooit helemaal. Het is verhalen, hè. Simeon heeft verhaald hoe. Die kent u toch nog uit Lucas 2. Dus historie dus, hè. En zo gebruik ik het woord ook. Maar in het verhaal moet duidelijk zijn dat deze Maria, bijgenaamd Magdalena, dezelfde is als die Maria uit Johannes hoofdstuk 12. En ik heb u er al eerder op gewezen dat we altijd, wij protestanten zitten altijd met dat probleem van die Maria's. Niet dat het probleem echt met 100% zekerheid kan worden opgelost, want er lopen nogal wat Maria's rond. Er zijn maar enkele vrouwen die niet de naam Maria dragen in het Nieuwe Testament, bedoel ik. Ik bedoel in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Je hebt Maria de moeder van Jezus, Maria de moeder van Jacobus en Jozef. Je hebt de moeder de zonen van Zebedeus. En Maria van Klopas. En ze heet allemaal maar Maria. En dat was voor de uitvinding van het Rooms-Katholicisme, want daarna liepen er ook een heleboel mannen rond die Maria heten. Hè? Dat is om het moeilijk te maken. Zijn die mensen met die vele voornamen? Er staat dan altijd wel een M tussen, want die mensen zijn van katholieke afkomst. Die zijn genoemd naar de hele Santenkraam. Ik bedoel, naar al die heiligen, de Sinten. Naar al die, en er zit altijd wel een M bij. En dat is, ook bij de mannen is dat gewoon Maria, hoor. Let maar eens op. En er zit wel een A tussen van Antonius en zo. Want die moeten optreden als Peter. Hè? Of Meter, dat wil zeggen als beschermheilige eigenlijk. Daar komt het op neer. Het is je reinste bijgeloof, maar dat me weer terzijde. Maar we zitten met het probleem van die Maria's. Maar het enige zinnige wat ik erover zeggen wil nu, is dat wij protestanten hebben uitgevonden dat je twee Maria's hebt rondom Lazarus. Je hebt namelijk Maria van Bethanië en je hebt Maria Magdalena. En de een is een hele lieve vrouw. Dat is, schijnt die met die zalfolie geweest te zijn. Maria van Bethanië. En dan heb je Maria Magdalena. En dat was niet zo'n beste, want ja, oké, dat was dan toch weer een zondares. Is een beetje moeilijk. En dan weet u wel wat daaronder verstaan wordt, enzovoort. En die deed ook wat rare dingen. En bovendien was die bezeten geweest. En je weet het, dan komt het nooit meer helemaal goed. U kent die types wel, mag ik aannemen. Nou goed. Men heeft er in het protestantisme twee van gemaakt. De Rooms-Katholieken hebben er veel minder moeite mee gehad en die weten niet beter dan die twee zijn er niet twee, die weten maar van één. Dat is Maria van Bethanië, bijgenaamd Maria Magdalena. Het is gewoon dezelfde dame. En dat is het ook. In de Bijbel, je hebt niet de minste aanleiding om te denken dat er twee verschillenden zijn. Heb je dat nog? Het is gewoon dezelfde. En waarom ze Magdalena heet, daar heb ik wel 10 verklaringen voor. En niet noodzakelijk dat ze van Magdala afkomstig was. Je kan de naam ook nog vertalen en er een betekenis aan geven. Dat zegt niks. En dat ze een tweede naam draagt, een bijnaam draagt. Ja, later hebben we dat algemeen ingevoerd. Er zijn tijden geweest dat mensen maar één naam droegen. Dat is de gang van zaken ook gewoonlijk in de Bijbel. En als je meerdere mensen tegelijkertijd hebt met dezelfde naam, krijgen ze er een bijnaam bij. En als het plechtig gebeurt, dan heet het de zoon van die of de zoon van die. U weet wel, wij kennen twee broeders die heten Wichert. En ze heten voor de achternaam ook nog Hoekert. Ja. En dan dus, welke Wichert bedoel je? De een heet A-zoon. Zijn vader heet A en dan nog een. En de andere heet H-zoon. Maar aangezien ze uit Oldebroek komen en de omgeving, heet A-zoon dus H-zoon en heet H-zoon dus A-zoon. Want H, dat weet u, is de is de H van Hendrik. En nou ja, goed, je gooit ze dus door elkaar. Dus wij hebben het altijd maar over lange en korte Wichert voor het gemak. Want ja, ze moeten toch een naam hebben. Welke Wichert? De Korte. En ik ken inderdaad mensen die heten officieel De Korte. Zoals daar zijn Jules. Nou ja, daar was dan Jules. En je hebt nog een andere tegenwoordig, geloof ik. Een zoon daarvan. Dus dan krijgen ze een bijnaam mee. Je moet ze toch op een of andere wijze uit elkaar houden. En de een heet dan van Magdala. Misschien kwam honderden jaren daarvoor inderdaad haar voorouders uit Magdala, bij het meer van Galilea. Dat zou kunnen, maar wat maakt het ons uit? Namen dienen in principe in de eerste plaats alleen tot onderscheiding. En dan weet je dat, zeker als ze allemaal Maria heten, die dames. Maar waarom heten al die dames Maria? Het gaat namelijk niet om het verschil. Het gaat om de overeenkomst. Ik vind het komisch dat de Bijbelverklarers zeggen, dit probleem is niet op te lossen, al die Maria's wie het zijn. Dan heb ik het niet meer over Maria van Bethanië dan wel Maria Magdalena. Dat er maar één is, ja, dat is duidelijk genoeg. De Rooms-Katholieken hebben er geen moeite mee dat laten we zeggen, een gevallen vrouw alsnog tot geloof komt en gezegend wordt enzovoorts. En een goed karakter heeft. Dat schijnt bij de Rooms-Katholieken meer voor te komen, denk ik, dan altijd. Maar ja, bij protestanten is dat in de reformatie is dat tamelijk ondenkbaar. Eenmaal een zondares, altijd een zondares. Ik weet niet wat dat is, maar die hebben er dus twee personen van gemaakt. Maar zoals ik al zei, er lopen nog een paar Maria's rond. Ik heb er 6 geteld. Maar heb ik ze genoemd? Maria de Moeder des Heren, Maria Magdalena, Maria van Bethanië, Maria van Clopas, Maria de Moeder van Johannes Marcus. En dan heb je er in Rome nog één, Maria. Die heet dus Maria van Rome. In Romeinen 16, vers 6 wordt die genoemd. Maar ze uit elkaar houden, ja, dat is. Men zegt dat is officieel niet te doen. Ik ga ook geen moeite doen om je uit te leggen hoe dat dan waarschijnlijk zit. Want 100% zekerheid bestaat daar ook niet echt over. Bovendien, daar is al zoveel over geschreven dat het heel problematisch wordt om in die. Chaos was het woord toch? Om in die chaos de weg alsnog te vinden. Dus ik beperk mij tot de andere kant van het verhaal. Waarom heten ze alle 6 Maria?
Omdat Maria, dat heeft een betekenis van we weten niet wie daarbij
is. Dus iemand is daarbij. Ja, Maria, het is uiteindelijk de naam Mirjam, hè, dat weet u. Hè. Het is de Griekse variant van de Hebreeuwse naam Mirjam. En die is wel weer aardig, want daar kennen we er maar één van in het hele Oude Testament. Dat kan je missen, dat is er maar één. En dat is dan de zus van, oudere zus trouwens, van Mozes. En daarmee ook zus van Aaron, uiteraard. Dus die Mirjam die betrokken was bij de redding van Mozes via het biezenkistje, weet u nog, enzovoort. Het kwam allemaal toch nog goed dankzij Mirjam. Die dan bij gelegenheid ook dacht dat ze wat in de melk te brokkelen had. Een hele poos later. Heel veel later. Toen werd ze melaats. En toen moest ze dus het legerkamp van Israël in de woestijn verlaten. En toen stond de geschiedenis stil. Ik zeg het maar kort, maar zoek het maar eens na. Toen stond het verhaal dus stil, de geschiedenis stond stil, ging niet verder. Mirjam was buiten de lege plaats en melaats. En toen ze genezen was en weer terugkwam in het legerkamp, alsof dat vanzelfsprekend is, maar goed. Het is een wonder, ja. Toen kwamen ze weer terug in het legerkamp. En toen ging de geschiedenis weer verder. En verkasten ze weer naar de volgende kampplaats, of hoe het maar heten mag. Hebben jullie dat nog? Waar het over gaat, is de situatie inderdaad van de 10 stammen van Israël. En de geschiedenis in het oppervlakkige Israël, namelijk in het legerkamp, staat als het ware stil. En dat is omdat er buiten de legerplaats iets aan de hand is. En dat is de situatie in onze dagen. De geschiedenis in de legerplaats, in de wereld, in het Joodse volk, staat stil. Niet dat er niks gebeurt. Het leven van alle dag gaat verder. Maar dat heilswerk of zo dat tot ontwikkeling zou komen, dat vindt niet plaats. Maar er vindt iets plaats buiten de legerplaats. Heb je die nog? Wie is er dan buiten de legerplaats? Mirjam? Maria? Maar in onze dagen, wat is er buiten de legerplaats? Ja, nou, laat ik het niet te moeilijk maken gewoon. De gemeente, wij toch? Wij zouden toch uitgaan buiten de legerplaats? Bovendien, er is nog meer buiten de legerplaats. In de loop van het verhaal namelijk, van de geschiedenis van Israël. Buiten de legerplaats is bij gelegenheid ook zelfs heel de tabernakel. De tent der samenkomst. Waar Mozes staat, op afstand van het legerkamp. En waarin hij ze toeroept naar het legerkamp. Als je de Heer wil dienen, Heer verzamelen. Buiten de legerplaats, dat is onze dagen. En daarom staat er, laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. In Hebreeën hoofdstuk 13. En dan nog een hele mooie, maar veel minder bekende. Buiten de legerplaats werd het water der ontzondiging bewaard. Het water der ontzondiging. Dat was dat water vermengd met de as der jonge koe. Dan wel der jonge vaars. Voor de Statenvertalers onder u. U weet wel, dat is het beroemde. Nou ja, beroemde. Het staat bekend als het offer van de rode vaars. Eenmalig ooit in de geschiedenis van Israël. En het dier werd in zijn geheel verbrand. Daar komt het ongeveer op neer. En de as van, werd vermengd met levend water. En het werd bewaard buiten de legerplaats. En als er binnen de legerplaats iemand ritueel onrein was, werd door het aanraken van een dood lichaam, dat wil zeggen door in aanraking te komen met de dood, dan zou hij ritueel gereinigd moeten worden. Maar daarvoor moest hij dan wel uitgaan buiten de legerplaats. En dus weer, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En dan het verhaal even rond. Wie is er buiten de legerplaats? Mirjam. Ja, maar ze is toch melaats? Ze zegt, ja, dat kan nog wel wezen, maar die wordt wel genezen. Er was toch wat mis met die 10 stammen van Israël? Dat was toch die zondige vrouw? Die weggestuurd is met een scheidbrief, het huis uit, buiten de legerplaats, nog een keer dan, hè? Jazeker. Maar juist daar zouden de Messiaanse zegeningen terechtkomen. En wat er daar in die geschiedenis gebeurde met Mirjam, ja, dat wordt natuurlijk ook niet vermeld. Maar het was wachten op haar genezing uiteindelijk, dat ze terugkeerde in het legerkamp. En toen ging de geschiedenis verder. Zoals met de tegenwoordige wereld. Dus het wacht allemaal op de volgende fase in Gods heilsplan. Als dit van vandaag afgerond is, de verzameling van de gemeente uit de 10 stammen van Israël, uit de geliefde vrouw Maria, wordt vertaald met geliefde. Beetje onzeker die vertaling, maar zo wordt het vertaald. Als dat voltooid is, dan gaat de geschiedenis, de heilsgeschiedenis in de wereld weer verder. En onvermijdelijk loopt het dan dus via Juda en leidt het tot de openbaring van het koninkrijk van Christus. Ja, dat is Maria. En hoe dan ook, ook als u zou zeggen, nou ik zit niet zitten, dan is het nog aardig wat we nu even gauw gedaan hebben. Veel te gauw, maar vooruit. Want als u de moeite zou nemen om die naam Maria na te zoeken in de Bijbel, dan komt u heus hierbij terecht. Maria, ja, dat heet in het Hebreeuws Mirjam. Wat is er met Mirjam? Dus u komt toch in die geschiedenissen terecht. Die dringen zich aan je op. En zo werkt zoiets. En daarom heten ze allemaal Maria. Nou ja. Goed, wie waren die vrouwen? Sommige vrouwen die van boze geest en krankheden genezen waren, namelijk Maria genaamd Magdalena, van welke 7 duivelen uitgegaan waren, en Johanna, de huisvrouw van Guzens, die kennen we verder toch niet, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen die hem dienden van haar goederen. En waar het maar om gaat, is dat hier enige dames genoemd worden. Maar waarom dat vrouwen zijn die de Heer dienden? Ja, omdat het Oude Testament Israël beschouwt als vrouwen. Zelfs als onbekend, weggestuurd enzovoorts. Waarna de vraag gesteld wordt, wie zijn toch deze? En waar gaat het over? Enzovoorts, hè? In de geschiedenis vind je dat ook. In het Oude Testament heb je ineens een vrouw, een weduwe in Sarfat. We weten nog niet hoe ze heet. Weet u wel, hoe is dat eigenlijk? Maar ze dienden wel de Here. En allemaal stuk voor stuk zijn ze een uitbeelding van dezelfde waarheid. Namelijk dat de zaligheid terecht zou komen. Het zou weggenomen worden van Juda en gegeven worden aan een ander volk. Nu hebben we nog het niet eens gehad over de vele verhalen die dan toch in omloop zijn over die Maria Magdalena, bijgenaamd Maria van Bethanië. Deze zondares die de voeten, maar ook het hoofd, beide, van de Heer zalfde. In de Bijbel komt ze bij diverse gelegenheid nog wel voor. En daarna verdwijnt ze, dat wil zeggen, iedereen die in de Bijbel voorkomt, verdwijnt vervolgens van de bladzijde van de Bijbel, logischerwijze. Maar Maria is legendarisch geworden. Niet onder de naam Maria van Bethanië, want dat is een typisch protestantse aanduiding van de dame. Maar gewoon onder de naam Maria Magdalena. En de naam Magdalena kom je erg veel tegen in onze westerse cultuur. Als eigen naam van personen uiteraard, die naar haar genoemd zijn. Maar ook, ook daarbuiten, straten die naar haar genoemd zijn, enzovoorts. Beroemd is Magdalene College in Cambridge, om maar eens wat te noemen. Komt veel voor. En dat is omdat zij geacht wordt een zeer belangrijke rol gespeeld te hebben in de oorspronkelijke prediking van het evangelie hier in West-Europa. En haar locatie, of hoe zeg je zoiets, haar domicilie was in Zuid-Frankrijk, in de Provence. En daar hebben zich uit die geschiedenis, vreemd genoeg, allerlei theorieën uit ontwikkeld. Ik vond aan de ene kant komisch. Ik heb, misschien heb ik u dat wel eens verteld. Wat ik me herinner, dat is nog van de lagere school. Dat weet ik ook zeker. Is dat wij moesten leren over de reformatie. En over de misstanden in de Rooms-Katholieke Kerk dus. Want het was natuurlijk op een gereformeerde school. En de misstanden in de Rooms-Katholieke Kerk. En de verering van de reliquieën. Iemand zei, dat zijn losse onderdelen van heiligen. Ja, maar relieken, reliquieën, enzovoorts. En mij is toen ook geleerd, vreemd genoeg heb ik dat ook onthouden, dat dat vooral in Zuid-Frankrijk het geval was. Omdat daar de overblijfselen werden vereerd, onder andere van Maria Magdalena. Let wel, ik leerde dat op een protestantse school. En er is mij niet verteld, uitdrukkelijk niet, dat het niet waar was of dat ze daar niet geweest zou zijn. Het is me alleen verteld dat het een misstand was dat die overblijfselen vereerd werden, enzovoorts. En sindsdien is me dat altijd bijgebleven. Zijn die lui in Zuid-Frankrijk terechtgekomen, waaronder niet alleen Maria Magdalena, maar Martha ook. En Zacchaeus en Lazarus en wat het maar was allemaal. Hè? En in het algemeen heb ik gemerkt, wordt dat in protestantisme volstrekt ontkend. Dat doet men dan, hè. Als men er bezwaar tegen heeft, wordt het hele verhaal ontkend. Heel de geschiedenis wordt ontkend. Zo werkt dat vaak, hè. Zo zegt men ook, nee, die 10 stammen, die zijn niet meer in de verstrooiing. Die zijn met de Joden mee teruggekomen. Ben je van het hele verhaal over die 10 stammen dus af. Zo werkt dat. Of men zegt, ja, er moet geld naar de zending, ook lagere school. Zelfs de eerste klasse van de lagere school. Centje voor het nikkertje. Over Zwarte Piet maakte ons helemaal geen zorgen. Het heette het nikkertje. Dat was voor de zending. En dat moest, want in donkere Afrika of waar het maar was, daar geloofden ze nog in geesten, in boze geesten. En er moesten zendingen bedreven worden, want ze moesten leren dat die er niet waren, enzovoorts. Maar die zijn er natuurlijk wel. Maar men heeft dan de neiging om te zeggen dat ze niet bestaan. Ik ben van mening dat je ze ook het best kunt negeren en beter kunt doen alsof ze niet bestaan. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Hè? Maar het wordt dan al gauw ontkend. Aan de andere kant, in laten we zeggen wat meer ongelovige kringen, gelooft men vast en zeker in het werk van Maria en Martha in Zuid-Frankrijk enzovoort. En er zijn de laatste decennia nogal wat publicaties, boeken over verschenen. Voor een deel volstrekte romans, dat wil zeggen, dat noemt men historische romans. Aan de andere kant ook allerlei theorieën die zeggen dat de Heer Jezus niet dood was, maar schijndood. En dat hij niet is opgestaan uit de dood, want hij was helemaal niet dood, maar hij is wel uit het land verdwenen. En hij is samen met de geliefde Maria Magdalena is uit Frankrijk gekomen en daar hebben ze nog kinderen gekregen. Een huwelijk dus. En daar hebben ze nog kinderen gekregen en waarschijnlijk zijn er nog afstammelingen van in leven. Het heeft van doen met de geheime orde der Tempeliers en de Rozenkruisers en wat het allemaal maar was ook alweer allemaal. Ik ga verder geen namen noemen, vind ik ook niet zo zinnig. En ik haal ook mijn schouders op over dat soort verhalen. Maar aan de andere kant, er wordt dus echt niet in twijfel getrokken dat die Maria Magdalena een heel belangrijke functie gehad heeft als vertegenwoordigster van de Heer Jezus Christus. Alsof ze zelfs met hem getrouwd was. En typologisch is dat ongeveer ook zo. Want uit de relatie, let op dat ik niet zei huwelijk, maar uit de relatie tussen de Heer en die vrouw, de 10 stammen van Israël namelijk, waar Maria dan toch de uitbeelding van is, is wel degelijk een zoon geboren en die is inderdaad zoek. En men zoekt ernaar. Waar is dat geslacht gebleven? Maar het is gewoon de gemeente natuurlijk. Maar dat weten die lui weer niet, want ze kennen hun Bijbel niet. Hebben jullie dat nog? Ik vind het allemaal wel vermakelijk. Hoe dicht men bij de waarheid zit en tegelijkertijd hoe ver erbij vandaan. En dat zijn er nog ongelovigen. Maar waarvoor vriendelijk dank. Enzovoorts. Goed, Maria Magdalena. En dan komen wij nu bij enige gelijkenissen. Daar staat in vers 4 van Lucas 8, als nu een grote schare bijeenvergaderde en zij van alle steden tot hem kwamen, zo zeide hij door gelijkenis, enzovoorts. Mijn Bijbel verwijst ook prompt naar Matthäus 13, want daar vind je voor het eerst gelijkenissen überhaupt, officieel. En de eerste daar is inderdaad deze gelijkenis. Die heet hier heet het gelijkenis van het zaad. Ik geloof dat ze hem ook noemen de gelijkenis van de zaaier. Wat er in Matthäus ook bij staat, is dat niet alleen dat het een hele grote schare was, maar ook dat het in elk geval in Galilea was. En dat de Heer voor de gelegenheid uit het huis ging en was bij de zee. En daarna de zee van Tiberias, dan wel het meer van Galilea. Bovendien ging hij ook in een schip en stak toen van wal. En daar hebben wij onze fraaie Nederlandse uitdrukking aan te danken. Hij stak van wal, heet dat. Hij begon te spreken. In gelijkenissen. En dat plaatje wat ik u nu schilder, dat wordt dus geschilderd in Matthäus 13... Maar dat is achtergrond van deze gelijkenis. Het beeld namelijk uit hoe de Heer Jezus, dan wel de zaligmaker, namelijk de zaligheid, het land verliet en was op zee, die een beeld is. Zee is een beeld van de volkeren, eigenlijk. En dan weer in een schip, dat is een beeld van de gemeente in de praktijk. En van daaruit sprak hij het woord. Maar dan niet in het openbaar, maar bedekt in het verborgene, omdat, en dat staat er daar ook bij, omdat het gaat over de verborgenheden van het koninkrijk Gods. Hier staat dat er ook bij, want in vers 9 lezen wij, zijn discipelen vragen hem zeggende, wat mag deze gelijkenis wezen? In Matthäus staat het nog uitgebreider. Daar staat, waarom spreekt u überhaupt tot hen door gelijkenissen? En dan zegt de Heer ongeveer hetzelfde als wat hier staat, maar in Matthäus staat het uitgebreider. Namelijk hier in vers 10. U is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan, maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Waarna daar enige schriftverwijzingen onder staan. Dat wil zeggen, dergelijke uitspraken vinden wij vaker en zijn ontleend met name aan Jesaja hoofdstuk 6 en nog een paar oud-testamentische schriftplaatsen, die dan aankondigen dat tot het volk gesproken zou worden, weliswaar, maar dat zij niet zouden begrijpen wat er gesproken werd. Het zou niet tot hen doordringen. Ze zouden horende horen, Jesaja 6. Ze zouden horen, vers 9. Ze zouden horende horen, maar geenszins verstaan en zien de zin, maar geenszins bemerken. Maak het hart deze volks vet, enzovoorts. Hè. Dat wil zeggen, ze zouden wel zien en horen, maar ze zouden niet begrijpen hoe het in elkaar steekt. En zijn uitspraken uit het Oude Testament, die spreken over de tegenwoordige blindheid, dan wel verharding van wat officieel Israël heette. Dat wil zeggen het Joodse volk, het ongeloof van het Joodse volk. En vervolgens over, gaat het dan over wat de Heer niettemin in diezelfde tijd zou doen. Weliswaar niet door het Joodse volk of via het Joodse volk, maar via de dienststammen van Israël. Dat is waar die verborgenheid over gaat. En daarom heet het ook in vers 10 verborgenheid van het koninkrijk Gods. Mag dan zo zijn dat het evangelie van het koninkrijk gepredikt wordt in de zin van het breekt nu aan, of althans binnen afzienbare tijd. Maar het neemt niet weg dat het als zodanig verborgen zou blijven. En wel omdat het Joodse volk ongelovig zou zijn als volk. En dan roep ik maar weer, misschien ten overvloede, weer eens hetzelfde. De openbaring van dat koninkrijk hier op aarde is afhankelijk van de bekering van het Joodse volk. En die heeft tot op heden nog steeds niet plaatsgevonden. Want voor zover dat koninkrijk een zichtbaar en aards koninkrijk zou zijn, zou het beginnen bij de koninklijke stam uit Israël, namelijk Juda. En nergens anders. Met andere woorden, het is ondenkbaar dat het koninkrijk hier op aarde gestalte zou krijgen buiten het Joodse volk om. Maar omdat het ongelovig is, blijft dat koninkrijk dus een verborgen koninkrijk, in plaats van dat het geopenbaard zou worden. En die openbaring van het koninkrijk wacht op de toekomst. Niet het koninkrijk, de openbaring van het koninkrijk wacht op de toekomst. En over die periode waarin wij dan leven, waarin het koninkrijk verborgen is, handelen per definitie de gelijkenissen. Ik zei al, Matthäus zegt het iets uitgebreider, maar hier staat het net zo goed. Waarom een gelijkenis? Hoezo gelijkenis? Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan. Maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen. Met andere woorden, de Heer wordt niet geacht in gelijkenissen te spreken tot zijn discipelen, hoewel hij dat bij gelegenheid wel deed. Maar dat zijn dan tekenen eigenlijk. Hè. Maar tot de anderen spreek ik door gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien. Met andere woorden, daardoor wordt in ieder geval die profetie van Jesaja vervuld. Die spreekt over de verharding, de verblindheid, de doofheid van het volk. Het is een uitgebreidere materie en ik weet nooit of ik daar nou op in moet gaan, uitgebreid of niet. Maar waar we mee van doen hebben, is met een algemeen verschijnsel. Daarom ga ik er toch even op in. Dat algemene verschijnsel is dat wij in het Nieuwe Testament dikwijls met nadruk lezen dat wat hier gebeurt vervulling is van de een of andere profetie. Dat is dit dus ook, het spreken in gelijkenissen. Want zij horen, maar verstaan niet. Daarom vragen ze ook meteen, wat wil die gelijkenis wezen? Waar gaat het in vredesnaam over? En ze zagen ook, hoewel het hier niet vermeld wordt, maar ze zagen de Heer Jezus in een bootje op zee. En van daaruit sprak hij. Maar ze begrepen niet wat ze zagen. Maar het was de uitbeelding van iets dat later gerealiseerd zou worden. Namelijk van de situatie na de opstanding van Christus, waarin het woord tot hen gepredikt wordt, niet in bedekte taal, maar openlijk, maar ze begrijpen het niet. En waarin de boodschap, de Bijbelse boodschap van het Messiaanse heil aan hen gepredikt wordt vanuit de zee, dat wil zeggen vanuit de volkeren. Nou ja, vanuit een bepaalde categorie onder de volkeren, namelijk vanuit de gemeente. Hebben jullie dat nog? En heus, dat zijn vaste Bijbelse beelden die men zou kunnen begrijpen met enige moeite. Ik bedoel, dat schip, dat is makkelijk genoeg, hè? En ik hoef niet eens te verwijzen naar Jona. Ik kan gewoon wijzen naar de schipbreuk van de apostel Paulus, waarbij alle aanwezigen in de boot geteld worden. En waarbij Paulus zegt, nou ja, met het schip loopt het slecht af, maar met ons niet. Er zal niet één omkomen. En dat schip is dan de uiterlijke vorm van het christendom, de gemeente, zo je wilt. Maar de gelovigen daarin, in dat schip, die zullen allemaal behouden worden. Om voor de hand liggende reden. Het is symboliek. En als later iemand vertelt, de kerkhistoricus vertelt, hoe ene Jozef met een stel volk in een schip dat stuurloos geworden was, inderdaad in de Provence aankomt. En in dat schip waren ook inderdaad Maria Magdalena en Martha en wie er nog maar meer in waren. En die hebben vervolgens de evangelie gebracht in West-Europa. Dan zeg ik, ja, ik had het zelf kunnen bedenken. Maar gelukkig hoefde dat niet. Het is historie. Maar het is de voortzetting van deze Bijbelse beginselen. Begrijpt u wel? Er zit allemaal wat achter en daar gaat het maar om. Nou ja, en dan volgt hier die gelijkenis. Ja, dat is typisch hoe het er in onze bedeling, in onze tijd aan toe gaat, hè? Wij mogen daar geen enkel probleem mee hebben, geen enkele moeite mee hebben. Ongelovigen waarschijnlijk wel, omdat het een volstrekt onlogisch verhaal is. Ik bedoel dit, ze hebben ons weliswaar geprobeerd wijs te maken dat gelijkenissen dienen om iets te verhelderen aan de hand van het menselijk bedrijf, menselijk doen en laten, wat iedereen kent enzovoort. Dan moet ik u zeggen, nou, bij mij heeft dat dan toch niet aangeslagen. In de eerste plaats omdat ik het helemaal niet gewoon vind of normaal vind wat in die gelijkenissen verteld wordt. En dat het helemaal niet ontleend is aan de normale gang van zaken in de wereld. De meeste niet namelijk. En in de tweede plaats, iedereen weet wat een onzin er allemaal over die gelijkenissen verteld wordt. Dus je kan moeilijk zeggen dat ze dienen om iets te verhelderen. Dan zouden we ze wel beter begrepen hebben. Ik bedoel, als zelfs Spurgeon beweert dat wij op zoek moeten gaan naar die schat in de akker, want het gaat over de zaligheid die wij moeten vinden en wij moeten dus alles verkopen wat wij hebben om die schat, om die zaligheid te bemachtigen, dan denk ik, dan ben je wel goed de weg kwijt, hoor. Heb je er niks van begrepen? Of alles verkopen om die parel, dat is hetzelfde verhaal dan, enzovoorts, hè. En dan iets minder subtiel krijgen, of ja. Goed. En dan nog een andere, dat was die gelijkenis van het zuurdeesem. Dat een vrouw verborg in 3 maten fijn meel en het doorzuurde het hele deeg. Daarvan zegt men dan, zuurdeesem is het evangelie. En dat doet zeer aan mijn oren zelfs zoiets, want zuurdeesem is een beeld van de zonde. Van valse leer. Maar men maakte van, nee, dat zuurdesem is het evangelie. Het moet in de hele wereld gepreden worden. En dan wordt het koninkrijk openbaar enzovoort. Het demonstreert dat men die gelijkenissen dus echt niet verstaat. En deze, ik weet niet hoe agrarisch u aangelegd bent, maar er staat, een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. Nou ja, dat begrijpen wij nog. En hij zaaide, en als hij zaaide, viel het ene bij de weg. Het eerste wat je dan denkt,
is
wat een sukkel. Hè? Want je gooit toch geen zaad bij de weg? En de vogel des hemels aten dat op. Het is een dierenvriend kennelijk. Zondagmorgen naar de radio geluisterd. Vroege vogels. Zorg voor het milieu en instandhouding van de soorten. En dat soort dingen meer. Ja, dit is gewoon dom werk van die zaaier, toch? En het andere viel op een steenrots. Ze moesten die man ontslaan of zo. Of naar Wageningen sturen. Misschien leren ze daar dan nog hoe je zaaien moet. En waar je het vooral niet moet gooien, dat spul.
Ja, normaal, als je een akker hebt waar je zaad op wilt gooien, dan moet je er eerst al die stenen uit.
Haal je eerst alle stenen eruit. Er staat in alle Bijbelse handboeken over stenen. De stenen eruit halen en langs de grenzen van de akker opstapelen. Ga maar kijken hoe dat moet in Zuid-Engeland. Daar kun je dat overal zien. Hè? Overal muren om die weilanden. Waarom doen ze dat? Ja, ze moeten die stenen toch ergens laten? Zo werkt het. Hè? En anders een dagje naar de Heilige Landstichting. Nou ja. En het andere viel op een steenrots en opgewassen zijnde is het verdord omdat het geen vochtigheid had. En de andere viel in het midden van de doornen en de doornen mede opwassende verstikten hetzelfde. Dat is toch niet ontleend aan het dagelijks leven, zulke zaaiers bestaan niet. Echt niet? Nou ja. En dan ja, ook nog, en het andere viel op de goede aarde. Dat moet rein toeval geweest zijn. He? Ja. En daar bracht het honderdvoudig vrucht voor. Dit zeggende riep hij, en daar komt hij. Wie oren heeft om te horen, die horen. Later lees je die uitspraak 7 keer in Openbaring 2 en 3. Wie oren heeft om te horen, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Zodat je weet dat je ook daar moet oppassen en dat wat daar beschreven staat een diepere betekenis heeft. Wat steekt hierachter? En dat gekoppeld aan opdat zij niet zien en opdat zij niet horen. Met andere woorden, het is tamelijk onbegrijpelijk wat hier staat. En daarom vragen ze, wat mag deze gelijkenis wezen? Hier begrijpt niemand wat van. Nou ja, en dan komt de verklaring, vers 11. Het zaad is het woord Gods. Later heet het zaad der wedergeboren. Onvergankelijk zaad. Het zaad is het woord Gods. Rijmend, als u mij vraagt, op evangelie van het koninkrijk Gods. Prediking van het evangelie. En die bij de weg bezaaid worden, zijn deze die horen. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, zodat je ziet dat die vogels een beeld zijn, de vogel des hemels, uit vers 5, een beeld zijn van de duivel en zijn personeel. Nou ja, dat was al zo toen Abraham allerlei onrein gevogelten bij het offer moest wegjagen. En het was ook zo toen de vogelen des hemels nestelden in de takken van die boom die Babel heette in Daniel 4.
Daar kwam ook nog een keer in een mosterdzaadboom.
Ik slikte het woord mosterd gauw in, maar... Want dat dacht ik wel aan, maar dan gooi ik dingen door elkaar. Ik hou daarvan trouwens. Want in Matthäus 13 vind je inderdaad ook de gelijkenis van het mosterdzaad. Die wordt tot een boom en dus nestelen ook de vogel des hemels in. Dat is niet best. Nee. en ze eten het zaad weg. Hij neemt het. Daarna komt de duivel, heette het gewoon. Het waren vogelen, maar het heet nu de duivel. Dat is de baas van die vogelen, zeg maar, hè. Hij is de overste van de macht der lucht. Daarom zijn vogelen dus hemels daar een beeld van die macht der lucht. En neemt het woord uit hun hart weg, opdat ze niet zouden geloven en zalig worden. Met andere woorden, men hoort het woord van God wel, maar dat woord verdwijnt ook zomaar weer. Het wordt weggenomen en vergeten. Nou ja, en die op de steenrots bezaaid worden, en er staat gewoon, en die op de steenrots, zijn deze die wanneer zij gehoord hebben, het woord met vreugde ontvangen, en deze hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven, en in de tijd der verzoeking wijken zij af. Dat is ook een tamelijk bekend verschijnsel overigens. Namelijk mensen die horen wat, bijvoorbeeld het evangelie, en zijn meteen wild enthousiast en willen alles weten. Weet wel, er zijn die lui die meteen een kapitaal uitgeven, want ze willen alle bandjes hebben die er zijn. Dat is een kapitaal, want het zijn er duizenden. Maar vooruit maar weer. En heel enthousiast. En na een paar maanden, of soms na een paar jaar, verdwijnen die mensen gewoon van het toneel. Want ze hebben weer wat anders gehoord en zijn nu daar enthousiast over. Ja, hoe dat maar gaat, maar dat gebeurt. En de verklaring daarvoor is, dat is gewoon ook een psychologische verklaring. Het zijn oppervlakkige mensen. Zo heet dat. Er zit geen diepte in. Ik kan er meer ook niet aan uitleggen. Al denk ik dat velen dat ook niet eens kunnen begrijpen wat ik nu zeg. Maar je moet het je maar voor kunnen stellen. Maar er zit geen diepte in en dus heeft het geen houvast. Het wordt niet echt eigen. Het is iets aan de buitenkant. Heeft iets te maken met een rol die men speelt. Of een sociaal gezelschap dat men kiest. Men wil ergens bij horen. En loopt daarin mee. En dat gaat vanzelf vervelen. Dan zoekt men weer iets anders op. Dat heb je dan. Van die hoppers heette dat. De hoppers. Die zitten dan weer hier en dan weer daar. En ook in de christelijke omgeving, zal ik maar zeggen. Van de ene denominatie naar de andere heet dat. En daarna worden ze alsnog boeddhist of zo. Dat kan allemaal maar. Van die echte enthousiastelingen, daar heb ik altijd zo mijn twijfels bij. Ik vind het mooi als mensen enthousiast zijn, want dat is in Nederland tamelijk zeldzaam. Dat iemand sowieso ergens enthousiast voor is. Maar vooruit maar weer. Maar vaak is het dan ook zo dat het meteen weer verdwijnt, hè? Na verloop van tijd. Omdat het in de praktijk veel te hard opgroeit en dan, ja, maar er zit geen voldoende grond onder. Op de steenrots. En in de tijd der verzoeking, als er wat anders wordt volgehouden, een andere worst ergens, weet je wel, dan zijn ze weg. Zo zit het. En dat in de doornen valt, zijn deze die gehoord hebben en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden en rijkdom en wellusten des levens. En dus voldragen zij geen vrucht. Dat wil zeggen, ze groeien niet voldoende op en dragen dus geen vrucht. Dat is wat het is. Ze worden afgeleid door van alles en nog wat. Zo werkt dat. Zo werkt het in de natuur trouwens ook. Hè. We hebben een hele straat, bij ons in de straat staan een heleboel bomen. Die hebben we zien opgroeien in de loop van 23 jaar, geloof ik. Van die smalle boompjes met zo'n paaltje ernaast. Anders vielen ze om. En het zijn dan van die dikke bomen. En van wortels die de trottoiren omhoog drukken en alles. Maar intussen in die rij staat één klein boompje. En hoe dat komt. Dat komt door de managers, komt dat. Dat is omdat die boom aan de voet, daar stond, hoe het precies kwam, weet ik niet. Maar of hij nou uitliep of dat daar zaad kwam of zo. Maar er groeiden allerlei kleine boompjes omheen. Een hele reeks. Maar er was nooit iemand van die groenwerkers of hoe heet zoiets. Nee, zwartwerkers, dat is weer wat anders. Van die groenwerkers, die de opdracht had om al die scheuten die ernaast zaten, om die uit te roeien, lieten ze gewoon staan. Ze kwamen wel om de boom eventueel bij te snoeien of zo. En om het gras te harken en onkruid te bieden. Maar die boomtjes, ja, daar hadden ze geen opdracht toe. Maar die namen alle voedsel voor die grotere boom. Die moederboom, of hoe je dat maar zegt, namen ze weg. En dus die boom zelf is tamelijk klein gebleven. En zo gaat dat. Dan komt het niet tot ontwikkeling. En in menselijk leven gebeurt dat ook, hè. Ook onder christenen vind je dat, hè. Die komen tot geloof en die zullen daarna wel eens even de hele wereld bekeren. En alles toepassen in hun dagelijks leven. En we moeten toch dit en we moeten toch dat. En dit of dat moeten we doen, want dat is tot eer van de Heer. En vooral ook dit en dat nalaten. Sommige mensen zijn heel druk met van alles wat ze niet mogen. Ik bedoel, ze doen het dan ook niet, maar hebben het daar heel druk mee. En ook te strijden tegen al dat soort dingen. Het is een worsteling. Maar die mensen komen nooit tot ontwikkeling en dragen dus ook geen vrucht. Worden afgeleid. Ze zijn het hele leven lang aan het onkruid wieden, doornen en distels. Ik ken de voorbeelden zat van u waarschijnlijk ook, daarom ga ik ze niet noemen. Maar het is een traditie geworden dat men in plaats van het goede na te jagen, probeert het kwade uit te roeien. En dat laatste, daar kom je nooit mee klaar. Dat gaat niet lukken. Dus daar heb je dan dagwerk van. Dat vind ik... wat hoor ik nou net? Ja, ik ken iemand die ging sjaaltjes uitdelen, geloof ik. Ik weet niet meer. Op het Naakstrand, of wat was het ook alweer? Dat schijnt allemaal christelijk werk te zijn. Heb ik gelezen in een christelijk blad ooit en een keer. Enzovoorts. Hè. We strijden tegen van alles en nog wat niet mag. Schijnt het. En dat zal wel zo wezen, maar het is toch niet uit te roeien. En ook al doet niemand meer iets wat niet mag, dan nog zijn al die mensen voor eeuwig verloren, hoor. Schiet niet op. Maar tegelijkertijd is er geen sprake van geestelijke groei. Daar heeft men ook geen belang bij. Het was niet op, men leeft niet uit dat woord. Men is bezig de duivel te bestrijden, dan wel de mens der zonde en der wetteloosheid, dan wil zeggen de mens der ongerechtigheid te bestrijden in de wereld. Hebben ze dus een tekst voor, ik reik hem even aan, 2 Thessalonicenzen 2. Daar zijn ze dus druk mee. En de boekentafels, ik weet niet hoe het nu is, maar die lagen vroeger vol altijd met... Hoe noemen ze dat, met die boeken over, weet dat, die samenzweringstheorieën altijd, weet je wel. Dus tegen de vrijmetselaars en de Rozenkruisers en de Zevendedaagse Adventisten en de Bilderbergconferentie. En noem nog eens wat waar we allemaal tegen moeten zijn. En tegen WWW, want het is 666. En tegen de computer, want het is het beest. En waar je allemaal maar tegen moest zijn, hè, om allerlei redenen. Maar bijbelstudie... is men allemaal kwijt. Nou, dat is dit. Mijn strijd tegen het onkruid, is dat dan niet nuttig? Ja, maar dat levert niks op. En dat heet dus doornen en distelen. Waarvan in Genesis staat, de aarde zal u doornen en distelen voortbrengen. En het zweet u aanschijnt, zult gij brood eten. Ik bedoel, we leven in een vervloekte wereld. Een zondige wereld en daartegen te strijden heeft geen zin. Moet er dan niet tegen gestreden worden? Dan zeg ik, nou, voor zover dat moet gebeurt dat op zijn vroegst in de wederkomst van Christus. En dan nog... moet ik u zeggen dat die strijd pas beëindigd wordt... en definitief beëindigd wordt op de jongste dag. God heeft daar ook geen haast mee. Intussen gaat het erom dat wij onze keuze kunnen maken... en dan ben ik toch terug bij de uitdrukking... uitgaan buiten de legerplaats. Laat die legerplaats maar de legerplaats zijn. Laat het onkruid maar opkomen. Maar ja, dat is in Matteüs 13 de tweede gelijkenis... Die staat hier niet bij, maar die volgt op deze. Die kent u toch? Weer die zaaier. En dan als het goede zaad gezaaid is, komt de vijand. Dat is die duivel dus weer. Komt die vijand en in de nacht zaait die, stuurt die Mohammed. Nee, ik denk dat dat een heel belangrijke toepassing is van die gelijkenis. Niet de enige, maar wel de meest voor de hand liggende. Dan wordt er ander zaad gezaaid en het lijkt op elkaar. Als het opkomt enzovoorts. En moeten we dan dat onkruid, dat Cizanion, die namaaktarwe, want dat is het eigenlijk, moeten we, wilde tarwe, moeten we die dan niet uitroeien? Nee, zegt de Heer, dat kun je niet doen, want als je dat gaat doen, dan zul je waarschijnlijk ook het goede zaad uitrukken. Dat onderscheid is ook moeilijk te maken. Laat het maar staan. En pas in de oogst, in de voleinding der eeuw, dan komt die scheiding tot stand. Eerder niet, laat het maar opgroeien. En dat is dus ook wat wij zouden doen. Laat het maar gaan. Ik bedoel, ik heb geen goed woord over voor de islam. Echt niet. En voor al die andere religies die de duivel de wereld in geholpen heeft sinds de opstanding van Christus. Ook niet, uiteraard. Maar laat het maar staan. De bedoeling is niet dat we dat gaan bestrijden. Dat heeft ook geen zin. De bedoeling is dat het woord van God verkondigd wordt. Dat wil zeggen, gegeten wordt, opgenomen wordt. In de eerste plaats door onszelf. En daarna reiken we het andere aan. Maar niet met als doel om de duivel te bestrijden, maar met als doel de verheerlijking van God. En dat is een heel ander ding, hoor. En dat onkruid, och, dat is een kwestie van tijd. Dat houdt toch geen stand, zei de Heer. Het is in zichzelf verdeeld. Onkruid is onkruid. Dus ja, daar wordt wel mee afgerekend. Maar dat is niet onze taak. En wat dus geleerd wordt in deze gelijkenis, ja, die is makkelijk genoeg. Wat er geleerd wordt, is dat in onze dagen het inderdaad de bedoeling is dat er wat onnozel gezaaid wordt. Dat wil zeggen, gaat heen in de gehele wereld, predik het evangelie waar dan ook en wanneer dan ook aan alle volkeren. En of het vrucht draagt, nou ja, dat ligt niet aan de zaaier. Hoewel men ons dat wel probeert wijs te maken altijd. Daarom hebben we die cursussen uitgevonden, weet je wel. Hoe te zaaien. Hoe dat moet, hè. Toch, ik bedoel, dat weet u toch. Cursus over hoe je moet prediken, hoe je het evangelie moet prediken. Methoden van evangeliprediking. Die cursus heb ik zat liggen thuis, hoor. Allemaal doorgenomen, want je moet toch iets weten waar het over gaat. En persoonlijk heb ik er het nut nooit van ingezien. Vroeg het ooit eens aan mijn vader. En toen zei hij, nou ja. Hij zei, nou, het zou best kunnen dat er mensen zijn die daar steun aan hebben. Die dan bij gebrek aan gedrevenheid heb je misschien wat aan dit soort voorlichting over hoe je het zou kunnen doen. Maar hij was er heel twijfelachtig over in elk geval. En zo doe ik het dan ook maar. Van ja, misschien is het voor iemand nuttig. Maar in het algemeen, ja hoor eens, het zaad zou gezaaid worden waar dan ook. En de zaaier zou zijn werk doen en dat is het dan. En of het opkomt, ja, dat hangt er vanaf of het toevallig. En wat ik er straks dus zei, schijnt rein toeval te zijn. Dat meen ik ook echt. Misschien komt het toevallig op. Ja, toeval, ja. Dat is toch duidelijk. Zo gaat het. En ja, maar het ligt niet aan de zaaier. Het ligt eraan of het goede aarde is of niet. Niet dat je daarmee problemen oplost. Want nou gaan we weer vervolgens vragen. Want bij mensen, bij westerlingen vooral, zijn vooral academisch en filosofisch ingesteld. Dan vragen we ons af, maar wat is dan goede aarde? En punt 2, maar misschien is dat punt 1. Hoe komt het dat de een wel ontvankelijk is voor het evangelie en de ander niet? En het traditionele antwoord daarop is, dat komt door, dat is het werk Gods, want het heeft van doen met uitverkiezing. En dan ben je weer af. Maar dan ben je ver buiten je boekje, hoor, nu. De bedoeling is gewoon dat het evangelie gepredikt wordt. Waar dan ook. En dat is het. En of het opkomt, ja, toebereide aarde en hoe die aarde toebereid wordt.
Dat is mij verteld door iemand anders, die vond een heel goed beeld. Het is het besneden hart. Je hebt een gebroken.
Ja, ja.
Dus het is open.
In het algemeen is het zo dat de mensen waarvan wij zeggen die hebben een sterk ego, die zijn minder ontvankelijk voor wat dan ook dan die mensen die wat nederiger van aard zijn. Die zijn geneigd te luisteren naar wat ze van anderen kunnen leren en misschien ook dan dus te luisteren naar wat men van God zelf kan leren door wat hij geopenbaard heeft. Vandaar dat de geleerden onder de mensen over het algemeen dus niet willen horen van het woord van God. Ze hebben het idee dat ze de waarheid zelf wel kunnen uitvinden en zelfs bepalen. Maar dat is in feite gewoon hoogmoed, maar dat is geen goede aarde. En daarom, en dit is klassiek en orthodox, daarom is het ook zo dat waar mensen van hun eigen leven niks weten te maken, dan wel compleet gefaald hebben en dus alles kwijt zijn wat ze hier op aarde hadden of dachten te hebben, dat zijn vaak de lui die dan toch wel openstaan voor advies, raad van anderen, en daarmee staan ze ook open voor het evangelie. En vandaar dat traditioneel de evangelisten zich dus richten, met twee T's, zich richten op degene, nou ja, op de, dat heette vroeger de lagere sociale lagen, of zoiets, hè? Op de onderste lagen van de maatschappij. En vandaar dat specifiek evangelische richtingen in Nederland zich specifiek gericht hebben op de Drentenaren. De Friese durf ik hier niet. Ik moet nog naar huis, joh. Ik moet straks nog spreken in Oldebroek, dus ik zal het even niet vertellen. Ja, maar dat is Veen, hè? Dat bedoel ik. Hè? En naar die plaats in Nederland, waarheen alle werklozen, zal ik maar zeggen, alle bedelaars en alle, weet ik veel wat, iedereen die niet deugt, werd afgevoerd om daar te werken in het veen of in de aardappelindustrie of wat het maar was allemaal. Dat weet u toch, hè? Vandaar dat je daar van ouds de doopszinden vindt. En natuurlijk, u weet wel, Gronings doopszind en zo. Hè? En natuurlijk de baptisten, onder andere. Met grote nadruk. Ja, omdat daar ingang was. Die mensen hadden ook niks te verliezen. Als je zegt, je moet jezelf overgeven met alles wat je hebt aan de Heer. Nou, die mensen hadden niks, dus die konden makkelijk zich overgeven aan de Heer. Waarom dan niet gedaan? Kom en beleid uw zonden, is de volgende regel uit het lied. Ja, waarom ook niet? Iedereen wist er toch van, daarom zaten ze daar. Hebben u dat? Ik stel het nu overdreven voor, maar niettemin, dit is gewoon ook Nederlandse historie. Hè? Zo werken die dingen. En voor elk individu geldt dat. Dat is ook redelijk bijbels. Als je helemaal niet meer weet waar je heen moet, kun je altijd nog naar de Heer. En als je wel weet waar je heen moet, waarom zou je naar de Heer gaan? Zo is het vaak. Niet noodzakelijk, maar toch. Meer dan 50%, denk ik. Dan toch wel. Waarom er niet de Bijbel zegt dat juist het zwakke, het verachte, het onedele heeft God uitverkoren. Dat wil zeggen, het is het zwakke, het is het onedele wat makkelijker tot geloof komt dan alles wat aanzien en status heeft, rijkdom, in de wereld. Hebben we dat nog? Ja. Nou goed. Maar dat is waar het feitelijk over spreekt hier, hè. Bovendien, we hebben ook binnen het kader van de uiteenzetting in deze hoofdstukken, hebben we ook zo oudtestamentische uitspraken. Hè? Er was een volk dat volstrekt van Gods wegen verworpen was. Ga dan maar uit, ga maar naar Drenthe of ga maar in de Assyrische ballingschap dan, of naar de Oost-Europese steppen. Zoek het maar uit, maar wegwezen hier, weet u wel. Dat wil zeggen het verachten en onedelen. Maar dat volk, dat dus Lo-Ami heette, ik heb het dus weer over die 10 stammen, logischerwijze. Ja, dat stond open voor het evangelie. Zo ging dat. En dat volk dat meende rijk en verrijkt te zijn, vanwege het rijke Joodse leven met een rijke religie en traditie. Ja, de Bijbel, de profeet zei, die tafel is helemaal vol. Die hebben nergens behoefte aan. Het kan er trouwens ook niet meer bij. Maar ja, als die tafel één keer leeg is en men alles kwijt is... Oké, dan kan er wat neergezet worden. Dat is de beeldspraak uit Jesaja, hoofdstuk 28. Vers 15, dat in de goede aarde valt, zijn deze die het woord gehoord hebbende, hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vrucht voorbrengen. Dat wil zeggen, die groeien op tot volwassenheid en ze brengen vrucht voor. Dat voortkomt uit dat zaad dat oorspronkelijk gezaaid is. En dat is de bedoeling uiteraard. Hè. En zo gebeurt het in de wereld ook. Bovendien, deze gelijkenis suggereert toch ook dat het een kwestie is niet van hele volkeren of zo, maar eigenlijk in de eerste plaats van individuen. Enkelingen, hier en daar zo'n korreltje zal ik maar zeggen. En hier en daar valt het in goede aarde, ik hoop bij ons ook uiteraard. En de bedoeling is inderdaad dat het vrucht zou dragen voor hem. En dat zal blijken dan in de dagen van de oogst. En dat was in Matteüs 13 dan de volgende gelijkenis. Maar we moeten het vandaag hierbij laten en we zullen de Heer danken. Wij danken u, hemelse Vader, dat ook wij dat woord mochten horen. En in alle vrijmoedigheid in ons op mochten nemen. Ons oor tot u mochten neigen. Opdat wij inderdaad dat zaad der wedergeboorte zouden ontvangen. En opdat dat zaad ook in onze harten zou geplant worden. We danken u voor dat grote voorrecht dat wij, hoewel levend in een duistere wereld, niettemin mogen wandelen in uw licht. Het licht van uw woord. En dat het juist dat woord is dat ons zicht geeft op de hele wereldgeschiedenis, op de gehele mensheid in de loop der eeuwen. En dat we daardoor ook mogen verstaan wat onze positie als gelovigen is in deze tegenwoordige tijd. We danken u daarom dat terwijl de wereld onderweg is naar dat oordeel van de dag des Heren, dat wij onderweg zijn naar de dag van Christus. En mogen uitzien naar de heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Wij danken u daarom voor deze morgen, dat we weer uw woord mochten openen, ons daarmee mochten voeden. En wij vertrouwen onszelf dan ook aan u toe, opdat uw woord in onze harten zou geplant worden. En wij tot volstandigheid zouden komen, ook in onze levens, en vrucht zouden dragen voor u en voor eeuwig. Wees u dan daartoe ons nabij en verheerlijk dan zo uw naam in ons om Christus wil. Amen.